Dit is Beijing in Beijing, de podcast, waarin ik je meeneem in mijn leven in China als expatvrouw. Ik ben Jeanette en ik heb mijn baan opgezegd om met mijn vriend mee te gaan naar Beijing. Met deze podcast wil ik laten zien dat je zo'n stap samen kunt zetten, zelfs als je allebei je carrière belangrijk vindt. En je hoort over China, want ja, hoe is het leven hier eigenlijk? In deel 2 van aflevering De Partner Van, je gaat mee en nu. Ik bespreek met andere partners hoe je al die tijd en ruimte kan invullen. Timo is er ook weer en in de achterklap de laatste roddels van een echte Chinese celebrity expert. Dit is deel 2 van de aflevering De Partner Van, over het meegaan naar het buitenland voor je partnersbaan. Luister eerst deel 1 over wat dit met je identiteit kan doen en hoe je samen voor het avontuur kiest. Een korte recap. Dat buitenlandavontuur moet je allebei willen. Partner van en expatcoach Sheila vertelde waarom een eigen motivatie en plan voor de meereizer belangrijk zijn.
Ik zie het niet als we gaan naar dat land, want mijn partner heeft daar die baan. Maar ook wat ga ik daar doen, wat is mijn plan?
Omdat zonder je werk, sociale netwerk en financiële onafhankelijkheid je identiteit ineens flink kan afbrokkelen.
Eigenlijk wel bijna dat hele bouwwerk instort.
Dat is Hadewig van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor coach, trainer en psycholoog Tjitske vooral een les om je minder met je werk te identificeren.
Om daar jezelf eigenlijk vrijer in te maken en er niet zo aan te hangen.
Niet meer ik werk dus ik ben, maar wat dan wel dus ik ben. Gelukkig kun je de pilaar werk en prestatie, een van de 5 pilaren van je identiteit, ook weer verstevigen zonder die baan. Maar waar begin je? In dit tweede deel ga ik verder in op het praktische. Heel leuk, al die tijd en vrijheid, maar wat ga je ermee doen? En hoe vinden Timo en ik het eigenlijk gaan? Maar we waren gebleven bij Stefan.
Hou geen score bij, maar zorg er gewoon voor dat je allebei wint. Dat je allebei als winnaars uitkomt.
Het Chinese avontuur zit er voor hem na 2,5 jaar op.
Ik ben nu op weg naar de volgende plaatsing in Singapore, waar ik wel mag werken en waarin ik heel veel zin heb.
Samen kijken we terug op zijn periode in China. Stond jij meteen te springen om dit te gaan doen?
Ja, mijn vrouw is half Chinees, dus zij heeft al een aantal keren genoemd dat dat haar droom was om in China te gaan werken. Dus toen het echt een mogelijkheid was, was ik eigenlijk meteen om. Hè? Dus ik wist gewoon, dit is ook een kans om voor haar een droom uit te laten gaan. En ja, wie ben ik dan om dat in de weg te gaan staan? Dus het was voor mij gewoon wel redelijk makkelijk om te zeggen, let's go. Ja. Yeah.
En dacht je toen meteen aan, oké, wat ga ik daar doen? Of dacht je, nou, dat zie ik daar wel?
Ja, ik dacht inderdaad van, ik zie dat wel. Wat bij mij gewoon het belangrijkste was, is dat ik die droom van haar kon faciliteren. Ja, de rest kwam wel, dacht ik.
Voor Stefan werkte dit dus. En natuurlijk gaat iedereen er anders mee om. En het is ook niet zo dat de droom van de een niet de aanleiding of zelfs de voornaamste reden voor de ander mag zijn om te gaan. Vaak is dit wel zo. Maar het is goed om daar vervolgens een eigen motivatie naast te zetten. Want hoe zorgde Stefan dat ook hij als winnaar uit China weggaat?
Ik heb in het begin heel veel onderzoek gedaan. Nu dus niet voor een klant of voor een opdracht, maar naar mezelf. Ja, dus ja, welke waarde vind ik belangrijk? Wat is mijn doel? Waar haal ik voldoening uit? En ik heb mezelf dat gevraagd, maar ik heb dat ook gevraagd aan familie en vrienden. Toen had ik wel een houvast in wat ik bijvoorbeeld nog wilde leren of wat ik wilde proberen terwijl ik in China was.
Dus je hebt van jezelf eigenlijk een soort project gemaakt?
Ja, ja, eigenlijk ben ik het als een soort ontwerper aangegaan. Oké, ik heb hier nu een uitdaging, namelijk hoe kom ik hier beter uit dan dat ik erin ga? Ik denk dat dat vanaf het begin af aan wel mijn missie was.
Een mooie missie. Het motiveert en je kunt er alle kanten mee op. Maar waar begin je? Mij hielpen een paar coachingsgesprekken met Tjitske om hier wat structuur bij te hebben. En ook een stok achter de deur. En dat zie ik veel partners doen.
Ja, ik kreeg wel een beter beeld van waar ik goed in ben en wat ik dus nog moest leren om nog beter in mijn werk te zijn. Ik werk in innovatie, dus ik ben heel veel bezig met nieuwe technologieën. Maar ik merkte toen dat ik eigenlijk wat minder goed in staat was om de organisatie opnieuw in te richten, om een innovatie echt te implementeren. Dus toen ben ik ook een studie gaan volgen, organisatiekunde, die je daar dus ook de handvatten vergeeft om het beter te doen. Maar ik ontdekte ook gewoon een aantal latente talenten of wensen. Dus ik wilde gewoon meer met mijn eigen creativiteit aan de gang. Dus ik nam het koken wat serieuzer. Dus ik organiseerde ook heel veel etentjes thuis. En dan probeerde ik echt alles op alles te zetten om daar gewoon een mooie avond van te maken met heerlijk eten. Of ik had in het verleden wel eens een paar plaatjes aan elkaar gedraaid. Dus dat probeerde ik nu ook weer gewoon veel beter te doen. Dus enerzijds dat kennisgat en dat experimenteren met andere kanten van jezelf.
Ja, dat was ook al heel leuk om te zien. Over halverwege jouw periode in China hebben we elkaar voor het eerst gesproken. Want toen belde ik jou vanuit Nederland. En van alle landen die we als optie hadden, was China het enige land waar ik dan niet zou mogen werken. Dus ik was heel veel vragen van, is dat wat?
Ja.
Ik was vooral heel erg benieuwd van, ja, maar hoe hou jij jezelf bezig? Waarom zet jij überhaupt de wekker 's ochtends bijvoorbeeld?
Nee, ik heb 2,5 uur lang geen wekker gezet.
Oh, echt? Heerlijk. Ja. Oh, dat doe ik wel.
Ja. Nee, dat is wel fijn inderdaad.
Hoe ziet een week of een dag er voor jou uit?
Een week of een dag?
Oké, laten we...
Gewoon een door de weekse dag.
Ja, en of je structuur hebt, of dat je dat helemaal hebt laten gaan.
Ja, nou, ik vond het wel belangrijk om inderdaad een structuur aan te leggen in mijn dag. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat het begin van die dag altijd redelijk relaxed was. Ik kon natuurlijk gewoon rustig mijn koffietje zetten en een beetje naar buiten turen en een beetje mijmeren over het leven. Rond een uurtje of 10, dan ga je wel gewoon dingen doen die je op dat moment wil doen. Dus door die 2,5 jaar heen verwisselde dat wel heel erg van wat het nou was. Ofwel met die opleiding, nou dan moet je dus gewoon studeren, je moet naar les. Maar ik heb ook wel gewoon met mensen dingen geprobeerd. Sowieso die experimentele houding is denk ik heel goed als je heel veel vrijheid hebt. Ik heb een DJ-bureau gehad met een partner van...
Met Christel, die zit ook,
met
in,
Chris,
die
ja,
zit
die ook in de podcast. Met Chris, ja, die ook in de podcast zat. Dus dan ben je een bedrijf aan het starten. Of ik heb met een cameraman het persbureau verder vormgegeven. Ja, er waren ook echt wel dagen bij dat ik gewoon ging playstationen met, met vrienden. Maar nou ja, de gemiddelde dag is gewoon ook voor een groot gedeelte een productieve dag.
Structuur en doelen formuleren helpen mij om al die plotselinge vrijheid in te vullen en het niet als een 2-jarige vakantie te laten voelen. En samenwerkingen aangaan, zoals Stefan deed, en zo verantwoording aan iemand afleggen, werkt ook goed.
Actieplan klinkt heel zwaar, maar toch voor jezelf daarin doelen stellen helpt ook om minder verloren te voelen. En ook die doelen met iemand te bespreken. Dat er ook iemand af en toe vraagt, hey, goh, je had toen dat bedacht. Of je wilde meer gaan sporten. Het kan elk doel zijn. Hoe gaat het nu?
In het boek Grip neemt Rick Pastoor me bij de hand bij het stellen van die doelen. En, heel belangrijk, hoe ik ze niet uit het oog verlies. Namelijk samen met mijn accountability partner.
Hi, morning.
How are you?
Goed, goed. Sorry dat ik te laat ben.
No,
hoe gaat het?
Vandaag is your President's Day.
Toen ik naar China ging, ging Willemijn naar San Francisco. Ook voor de baan van haar man. Samen brainstormden we over onze opties. En nu bellen we wekelijks hoe het gaat.
Ja, vertel. Welke kwartaaldoelen pak je deze week aan?
Deze week yoga. Vooral thuis.
Oké.
Want het is heel makkelijk om naar een les te gaan. Maar het is voor mij nu een uitdaging om het zelf te doen en te bedenken.
Maak je dan zelf een programma of...
Naast deze podcast doe ik een opleiding tot yoga-docent. Tja, millennial en expatvrouw clichés bestaan niet voor niets.
Mijn podcast gaat deze week weer uit. Oké, nu ben jij.
Ja, ik ben nog steeds aan het intermittent fasten. Vandaag weer een dag gedaan.
We bespreken onze professionelere projecten, maar ook privédoelen. En bijvoorbeeld hoe we een betere partner kunnen zijn.
Zet hem op.
Thanks. Doe de groetjes aan Maarten.
Zal ik doen. Doei.
Doei doei.
En die structuur en de motivatie erin houden gaat de ene week beter dan de andere. Op een avond vraagt Timo hiernaar. We zitten thuis op de bank. En nu kijken ons favoriete programma.
Dream School.
Gaat aan.
Je moet het gewoon aangaan. Kun je nog iets zeggen over hoe je weer uit je inzinking van gisteren bent gekomen?
Ja, zeker. Die inzinking klonk zo.
Ik wou gewoon een beetje, wat gewoon een beetje tot stilstand ben.
Het is een beetje onzin.
Timo en ik lunchen even samen in zijn pauze. Ik zit er een beetje doorheen. We zitten in een druk restaurant in de ambassadewijk.
Ik vind het gewoon moeilijk dat het allemaal uit mij moet komen.
Wat vind je daar moeilijk aan?
Ja, dat als ik het niet doe, is het ook prima.
Dat is helemaal niet waar.
Hoe moet ik nou mijn leven?
Fijn om hier de volgende dag weer om te lachen. Maar Timo is ook benieuwd hoe het de rest van de middag is gegaan.
Vertel.
Twee dingen. Het eerste ding is, ik heb een methode om meer structuur te hebben in mijn leven. Het is heel simpel, maar terug naar de takenlijst.
Korte, gewoon manstijl. Hoe ben je eruit gekomen?
Oké, structuur, wat ik zelf moet doen, want er is geen externe druk.
Dus één woord?
Structuur.
Timo wil tot de kern komen, want ik had stiekem wat meer woorden nodig om hier te komen.
Oké, dat was één en niet twee, want er waren twee dingen.
Twee is dat ik zei tegen jou van, ik zit gewoon elke dag naar die podcast en soms dan komt er gewoon echt bijna niks uit, maar dan heb ik er wel de hele dag aan tussen aanhalingstekens gewerkt en dan voel ik me helemaal niet voldaan.
Mm-hmm.
Straks dan is het hele avontuur voorbij en heb ik gewoon niet één keer een dag een boek gelezen.
Is het nog steeds het eerste punt planning of is het al?
Nee, dit is mijn tweede punt. Okay. Dus ja, maar dan ga je dat toch gewoon eens een keer vanmiddag doen. Terwijl jij zegt altijd wel, kom op, productief zijn.
Ja, tuurlijk.
En toen zei je gewoon
motiveren, maar ook soms chillen.
Ja, dat is ook lief. Maar je zegt, dan ga je toch vanmiddag een boek lezen? Ja, maar dan denk ik nu over, nee, ik wil eerst even die dingen doen. Zei, nou, dan doe je twee kuttaken en dan ga je daarna een boek lezen. En dacht ik, oké. Okay. En toen heb ik daar de hele middag aan gewerkt. Maar omdat ik wist, ik mag ook een boek gaan lezen, ging het eigenlijk al veel beter.
Ja, goed. In één woord. Structuur en planning.
Is ook
en
een beetje van Lucia Rijker. Willen in plaats van moeten.
Ja?
Ja.
Oké.
Okay. Ik vind Dream School, ik kan zo erg op mijn leven toepassen.
Heel goed. De eerste is structuur en planning en de tweede is
niet moeten, maar willen.
Want?
Oké. Okay. Structuur? Willen.
Dank je.
Structuur willen.
Structuur willen. Structuur willen. Nou, dit is allemaal wel heel leerzaam voor de kindertjes thuis.
Voor wie geen Dream School kijkt, excuus. Straks volgt nog één verwijzing naar Lucia Rijker. Je hobby's perfectioneren, voor jezelf beginnen, een opleiding doen en dat alles zonder de financiële onzekerheid die daar meestal bij komt kijken. Misschien denk jij een experimentele fase, precies wat ik nodig heb en het is ook echt een bijzondere kans. Toch dacht ik ook, eigenlijk liever niet nu. Ik was lekker aan het werk en wilde door. Dus toen ik Stefan die eerste keer sprak, was ik niet direct enthousiast. Maar ook hij moest even wennen aan zijn nieuwe, experimentele houding.
Jij vertelde me dat je toen je aankwam meteen ging solliciteren op de ambassade en dat je daar toen zat van, ja, ben ik eigenlijk aan het doen?
Ja.
En dat je realiseerde van, ja, ik ging een soort van meteen dat doen, want ik dacht, ik moet werken. Maar ja, opeens realiseerde je van, wacht eens even.
Ja, nou ja, inderdaad. Het is, je zit natuurlijk wel in een soort ritme en je ontleedt best wel wat eigenwaarde of zo uit het werk.
Mm-hmm.
Dus de eerste reflex was om gewoon bij de eerste, de beste kans te gaan solliciteren op, bij de ambassade, notabene, waar ik dus voor mijn gevoel niet helemaal thuis ben. Maar ergens halverwege dat gesprek dacht ik inderdaad van, nee, dit is zonde als ik dit nu op zo'n manier ga invullen. Terwijl ik me wel besefte dat er natuurlijk heel veel is van het werken dat ik wel nodig had. Je komt bij mensen in eenzelfde groep terecht. Dus ik vroeg me dan zelf ook af, als ik nu niet ga werken, hoe zorg ik dan voor dat ik wel die sociale verbinding blijf houden? Werk biedt natuurlijk ook een intellectuele uitdaging. Dus ik ben toen op zoek gegaan naar hoe ik dat dan vorm moest geven.
En heb je op beide vragen een antwoord gevonden? Dus vooral dat sociale ben ik wel benieuwd naar.
Het sociale miste ik op een gegeven moment wel echt. Dus met z'n allen aan iets werken, dat heb ik niet echt kunnen vinden. Dat vond ik wel echt lastig. Ik heb wel geprobeerd om gewoon naar een plek te gaan, zo'n WeWork kantoor. Maar het is toch voor mij beter, en dat heb ik dus ook echt gemist, om gewoon echt met een team aan een project te werken. Maar andere dingen, zeg maar die intellectuele uitdagingen, die heb ik denk ik wel kunnen vormgeven. Zo heb ik het uiteindelijk omgekeerd. Dus mijn reflex was, ik ga meteen werken. En toen dacht ik van, nee, ik moet die elementen die werk maken opnieuw uitvinden.
En zelf kreeg ik dit podcastplan. En toen had ook ik mijn waarom. In aflevering 1 kun je horen hoe ik toen ook opeens anders naar dat telefoongesprek met Stefan ging kijken. Ik ging ook experimenteren. Mezelf opnieuw uitvinden.
Ik heb nooit zoiets transformatiefs meegemaakt, maar wel nuances waarvan ik dacht, oké, dat moet ik anders doen. Of hier heb ik dus inderdaad zo'n kennis gehad, maar geen transformatie.
Je bent geen boeddhist geworden, maar
Nee. Dus ergens dacht ik ook wel van, waarom kan ik mezelf niet opnieuw uitvinden? Dus ik was ook echt nog wel extra op zoek van, wat is het dan? En dan moet ik dan niet nog verder zoeken. Maar nee, ergens besefte ik me dat misschien ben ik wel gewoon tevreden met waar ik sta en waar ik naartoe ga.
Dat is ook een ontdekking.
Dat is een hele fijne ontdekking. Dat is wat minder disruptief.
En eigenlijk moet je ook niet als doel hebben om jezelf opnieuw uit te vinden. Of wat voor enorme mijlpaal dan ook. Wat Stefan en Tjitske allebei goed deden,
Leg de lat niet meteen te hoog als partner.
Hadewig werkt bij Buitenlandse Zaken aan het beleid voor partners en kinderen. En werd 30 jaar geleden zelf naar Mexico uitgezonden.
Probeer als het even kan niet in Nederland al te bepalen wat je moet gaan doen van jezelf.
Ja.
En dat kan zijn omdat je vindt dat je ook een verhaal wil achterlaten, hè, aan mensen die je vragen, wat ga jij dan doen?
Ja.
Nou, heel vaak zie je dat dan gewoon de reflex is, ik ga ook werk zoeken of ik ga ook werken. En dat is logisch, maar het lastige en ik denk het zware maakt het dat als werken niet mag, niet kan, niet lukt, om welke reden dan ook, omdat het niet mag in het land of omdat er geen banen zijn, dan is het best heel lastig om dan weer naar degene aan wie jij nou allemaal verteld hebt, ik ga ook werken.
Een goed advies. Zet realistische doelen en schep geen verwachtingen die je misschien niet kunt waarmaken. Maar ergens vind ik dit ook lastig. Ik bespreek het met Timo.
Timo, kun je me even vragen naar hoe ik nu echt vind met mijn carrière?
Nee, heb ik geen zin in. We hebben er te veel over gehad de laatste tijd. Maar als jij iets wil vertellen aan de luisteraars over jouw carrière, Jeanette.
Nee, maar doe even alsof jij het wil weten.
Hoe vind je het nou echt? Echt onderuit je hart? Hoe vind je het nou echt dat het met je carrière? Maar ook de dingen die lastig zijn. Echt, gewoon echt.
Ik vind het wel soms moeilijk dat ik dan het advies krijg om de lat niet te hoog te leggen. Want ik wil wel gewoon de lat hoog leggen. Maar misschien moet het dan niet zo duidelijk zijn waar dan precies. Op welk stokje je hem precies timmert. Hè?
Jezus.
Ja, mooi metafoor.
Dit is bijna een betere metafoor dan ik met Lucia Rijker hoorde. Je bent gewoon je eigen Lucia Rijker eigenlijk.
Ik ben gewoon die pijl op mijn keel.
Ga dan!
Dus zet doelen, maar niet te specifiek. In die zin is dit vooral ook een cursus omgaan met onzekerheid. En ik moet ook eerlijk zijn. Die carrière, die staat even op een lager pitje. Ik hoop dat deze podcast en andere ervaringen hier gaan helpen, maar ik weet niet hoe ik straks in de markt lig als ik weer ga solliciteren. Waarschijnlijk sta ik voorlopig toch wat lager op mijn carrière ladder dan als ik door was blijven werken. De vraag is natuurlijk hoe erg dat is.
Een periode waarin dat zo is? Ja, dat vind ik niet erg.
Want ik had dus eerst heel erg het gevoel van, ja, ik ben nu 30. Dit zijn de bepalende jaren van mijn carrière. Ja. Ik moet het nu waarmaken. En als ik dan het grotere plaatje zag, dan dacht ik, oké, ja, ik heb nog 40 jaar om te werken. Dus.
Nou, en in dat opzicht is het natuurlijk gewoon een blip in je leven. Die ook, en ik denk dat echt, zeker als je gewoon je best doet om het maximale uit te halen, dat een werkgever het ontzettend waardeert en de krachten van inziet dat je zoiets doet.
En dit is ook echt een hele leerzame periode. Met Timo deel ik een voor mij belangrijk inzicht.
Het voelt dit van of moet je het nou doen of niet? Is het nou kut voor je carrière of niet? En heb je er nou spijt van of niet?
Het is toch niet zo goed of slecht? Het is toch geen zwart-wit?
Oké, laat ik het al zo zeggen. Ik heb gewoon dagen dat ik echt wel denk van, het is echt wel jammer. En als ik thuis was gebleven, dan had ik dit. En tegelijkertijd, ja, maar je hebt ook heel veel leuke dingen voor teruggekregen. En leuke ervaringen en experimenten.
Maar behalve leuk is het ook.
Leerzaam.
Ja.
En misschien kom ik straks wel in een baan waar ze zeggen, wow, zo leuk dat je ook een podcast kan maken.
Überhaupt zo'n proces doorgaan is toch gewoon super lezen.
Zeker. Dus misschien is het niet hoger op de carrière ladder, maar mijn carrière ladder is gewoon verbreed. Het is gewoon een trap in plaats van een ladder.
Stop maar even met de metafoor. Dit is een beetje.
Maar toen dacht ik, ja, maar dat kan ook gewoon naast elkaar bestaan, toch? Van ik kan het en soms jammer vinden van niet die stap hebben gemaakt die ik misschien anders had gemaakt, maar tegelijkertijd ook heel blij zijn met dit. Als je van baan wisselt, kan je ook soms je oude baan missen, terwijl je nieuwe baan heel leuk vindt. Dus ja, het klinkt als een klein inzicht, maar het is een groot. Het is een small step voor.
Het is een small step voor mankind, but a huge one for Jeanette.
Precies.
Ja.
Iedereen heeft dit inzicht al een keer gehad in zijn leven, maar.
Jeanette heeft hem ook op haar 35ste.
Ben ik 35. Nee, nou, Jeanette, dat was mijn inzicht. Ik dacht, het kan inzicht naast elkaar bestaan. Het hoeft niet of te zijn. Snap je?
Nee, maar dat is wat ik net zeg. Dat het niet zwart-wit is. Het lijkt me een beetje raar.
Ja, het is soms best moeilijk om niet zwart-wit te denken.
Nou, als dat geen levensles is. En naast dat ik mezelf voortdurend tegenkom, leren Timo en ik ook samen. In deel 1 van deze aflevering vertelde ik al even over het om-en-om model uit Jennifer Petriglieri's boek Couples That Work. In dat model wisselen partners af met de primaire en secundaire carrièrerol. Dit in tegenstelling tot het primair-secundair model, waarin de carrière van de een steeds prioriteit krijgt en de ander meer tijd besteedt aan bijvoorbeeld het gezin. Als derde noemt Petriglieri het dubbel primair model, waarin beide carrières evenveel prioriteit krijgen. Dat kan dus ook betekenen dat de een mooie kans moet afslaan, omdat deze nadelig zou uitpakken voor de anders carrière. Welk model je ook voor kiest, in de praktijk kan het toch lastig zijn. Terug naar mij en Timo op de bank. Waarom ik het dus wel allemaal prima vind, is dat ik weet dat het maar 2 jaar is. En dan komen ze op het punt, wat gaan we hier nadoen?
Oh god, wat gaan we hier nadoen?
Ja, want dat is ook best wel lastig aan dit diplomatenbestaan. Dat dit in principe heel lang door kan gaan. Dat is wel moeilijker aan, denk ik, toch?
Deze 1,5 jaar tot nu toe vond ik heel leuk. En ook al weet ik rationeel helemaal dat het heel terecht is. En voel ik ook wel dat het echt terecht is. Dat we zo meteen jouw keuze leidend gaan laten zijn. Dat vind ik echt wel een beetje lastig. Want ik had het naar mijn zin met mijn werk. En zou het jammer vinden om dan niet daarmee door te kunnen gaan. Met wat ik dan als volgende stap zou willen zien. En dat is niet zo heel relevant in de praktijk. Maar qua gevoel is het dan soms wel lastig.
Mm-hmm.
Dat je niet kan doen wat je dan als volgende stap wil gaan doen.
Ja.
Niet per definitie in ieder geval.
Snap ik ook wel.
Terwijl ik weet dat we dat zo hebben afgesproken en dat het ook heel terecht is dat het dan even tijd is voor jou.
Ja, dat hele model van om en om. Terwijl Stefan ook weer heel raak zegt van hou geen score bij. Het is niet van jij wint en dan win ik. Je moet wel allebei heel blij zijn, denk ik. Maar misschien is de één net iets blijer. Want het kan nooit voor iedereen 100%. Maar het is ook niet alsof ik helemaal niet blij was met China.
Volgens mij is het een grondding dat je allebei naar die plek moet willen gaan waar je naartoe gaat. Want anders word je doodongelukkig en dat is voor niemand leuk.
Ja, eens. Dus die theorie van het om-en-om model waar wij toch een beetje voor gekozen hebben dan. En theorie is dat heel leuk om-en-om. Maar dat is eigenlijk in de praktijk heel moeilijk. Omdat nu wij meer jouw carrière leidend hebben laten zijn in China.
2 jaar lang.
2 jaar lang, ja. Jouw carrière floreert dan. En dan is het zeker op de korte termijn ook logisch om door te gaan op jouw carrière. Ook financieel bijvoorbeeld. Maar ook gewoon, jij krijgt dan sowieso een beter aanbod dan dat ik nu kan krijgen. En dat geldt ook dus voor een stel in Nederland. Als de vrouw even minder werkt vanwege de kinderen bijvoorbeeld. Wat vaak dan gebeurt. Dat is dan moeilijk om daar nog van af te komen. Want de man heeft dan een soort van voorsprong en krijgt steeds betere aanboden. We moeten dus samen de verleiding weerstaan. Of tenminste toch ons of actief sturen naar weer onze beide carrières gaan laten floreren, toch?
Nee, jouw keuze is nu leidend. En dat hebben we afgesproken.
Ja, dus toen zei ik deze zomer tegen jou, oké, ik heb erover nagedacht.
Ja, Timo, ik ben eruit, ik wil naar Nederland. Toen was ik niet heel erg blij. En dat was een soort van mededeling. En toen dacht ik van, nou, dit vind ik echt niet zo leuk. Want je moet er op zijn minst een gesprek over voeren. En met elkaar over hebben. Want jouw keuze is leidend, helemaal waar. Maar ik heb nog steeds een mening.
Wat die mening is en hoe we hier nou weer uitkomen, dat hoor je binnenkort. En dan nog even over die financiën.
Mensen vroegen laatst hoe we het dan financieel de afspraken moeten maken.
Bij Buitenlandse Zaken kunnen mensen die op uitzending gaan met vragen bij Hadewig en haar collega's terecht.
Daar ga je toch samen over in gesprek. Maar zo vanzelfsprekend is dat dus niet. In dat opzicht was ik wel heel erg blij met een van jouw eerste podcasts. Die is zo oprecht en open. En ik denk dat dat mensen helpt van, oh kijk, daar moeten we dus gewoon samen over gaan praten.
In de 2e aflevering van het 1e seizoen bespreken we hoe we van 2 naar 1 inkomen gaan. En onder dat financiële zit van alles, zoals hoe je eigenlijk naar je relatie kijkt. Dus dat kan soms best lastig zijn. Maar afgezien van die verdelingskwestie vond Stefan 1 inkomen aan zich wel prima. Jouw vrouw verdient dus de afgelopen 2,5 jaar verdiende het geld voor jullie.
Ja.
Hoe vond je dat?
Ja, te gek. Nou ja, ik had dus echt best wel veel vrijheid om mezelf die tijd in te delen. Ja, het is natuurlijk ongelooflijk fortuinlijk dat je dat kan doen terwijl je ook geen financiële stress hebt of je daar zorgen om maakt. Ik vind het nu ook wel weer fijn dat ik dus in Singapore straks wel weer een steentje daaraan kan bijdragen. Maar ja, ik vond het prima om dat zo was. Ja.
Daar hebben we het laatst ook over gehad. Dat ik misschien daar zelf soms wat meer moeite mee heb. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik soort van terug bij af ben. Als vrouw, zeg maar.
Ja.
Maar dat het misschien als man, dat het juist heel progressief is dat je vrouw het geld verdient, zeg maar. Dus het is eigenlijk heel modern.
Ja, ik snap ook dat je als feminist er moeite mee hebt dat het zo lijkt. Maar de motivatie is natuurlijk totaal anders. Ik bedoel, je partner heeft bepaald werk waarbij in sommige landen dit nou eenmaal zo is.
Ja, natuurlijk. Nee, en zo simpel is het ook niet helemaal. Daar wijst Hadewig me op.
Ik kan me dat me wel voorstellen dat mannen, en misschien dat mijn man dat toen ook al had, zoiets van, kijk mij nou, ik doe dat gewoon. Ja. En ik ben hartstikke modern.
Ja.
Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het voor heel veel mannelijke partners ook misschien wel weer moeilijker is. Want nog altijd blijft dat hardnekkige beeld van dat een man die niet werkt, daar blijft men op de een of andere manier toch raar van opkijken. Dus als je dan meegaat als man en je gaat voor de kinderen zorgen of gewoon zeggen van nou, ik ga eens eventjes een aantal jaar iets anders doen. Dan is het voor mannen vaak lastiger om dat uit te leggen.
Ja, dus aan de ene kant ben je een hele moderne man en aan de andere kant voldoe je niet aan je traditionele... Ja. Wat er van jou als man wordt verwacht.
Nou, precies.
Dus laat het ook weer niet te zeggen dat het allemaal heel makkelijk is voor de mannen.
Nee.
Met andere woorden, je kan maar beter die moderne man zijn. En ergens ben ik ook wel een beetje jaloers op Stefans relaxte houding. Soms moet ik mezelf ook vertellen te genieten van deze bijzondere periode.
Het heeft me in het begin ook best wel tegengehouden, wat ook een overtuiging in mijzelf was. Van, nou, ik moet mijn tijd zinvol besteden. Dat was een soort gevoel. Nou, er waren er mensen in het begin die zeiden van, goh, we gaan elke vrijdag doen we Mahjong. Wil je niet meedoen? Toen dacht ik, nou, dat kan ik toch echt niet doen om elke vrijdag de hele ochtend te gaan Mahjongen. Ja, dat zeg je het over mij natuurlijk. En toen ben ik het wel gaan doen, na een jaar of zo. En toen dacht ik achteraf, ja, dit had ik natuurlijk gewoon toch veel eerder moeten doen. Want er zijn hele leuke mensen.
Ja, ik vind ook heel erg van, ik wil mijn tijd nuttig besteden. Maar dat zit je inderdaad ook in de weg.
En het is ook zo jammer om niet te genieten van alles wat er wel is en mogelijk is.
En dit gaat over meer dan alleen genieten. Want nog even terug naar die 5 identiteitspilaren. Tot nu toe had ik het over het herstellen van de pilaar werk en presteren. Maar je kunt je identiteit ook weer steviger funderen via de andere pilaren. Dus helpt het om zo snel mogelijk mensen te leren kennen, pilaar sociaal netwerk, of bijvoorbeeld extra veel te sporten, pilaar gezondheid. Maar ook Tjitske, die nu in China werkt, maar als partner van hierheen kwam, moest hier voor eerst over wat vooroordelen stappen.
Ik kon dan in het begin ook zo denken, ik hoor hier niet bij, maar ik hoorde er wel bij, weet je. En een soort hooghartigheid die ik daarin had, was gewoon niet terecht.
Wat was jouw beeld eerst bij Expat Vrouw?
Nou, dat was toch zo'n heel traditioneel beeld van dames die op een bepaalde manier heel comfortabel leven hebben. Met brunchen, goed gemanicuurde nagels. Klinkt ook afschuwelijk als ik het nu hardop zeg. En een beetje gênant, maar...
En?
Nee, dat waren eigenlijk vrouwen zoals ik. Ook vrouwen die vaak een goed betaalde baan hadden. En het avontuur aangrepen om samen met een partner hier naartoe te gaan. Of het waren vrouwen die eigenlijk een soort beroepsexpert zijn. Die dat al soms 20, 30 jaar doen. En daarvan ben ik ook gaan zien hoe zwaar dat ook is. Hè? Om dat telkens maar te doen en dan weer naar een ander land. En je daar weer van alles eigen te maken. Dus dat ben ik echt met andere ogen naar gaan kijken. Ja.
Als je benieuwd bent naar de rest van mijn gesprek met Tjitske, kun je het hele interview dat ik met haar opnam voor de Dutch Media Week recordpoging terugluisteren als bonus bij deze aflevering. En deze 2 jaar als partner van vind ik een hele leerzame ervaring. Over mezelf, samen met Timo en over het leven in China.
Ja, het is natuurlijk ook zo'n leerervaring. Dat vind ik ook een hele belangrijke les, ook voor mezelf. Het is echt niet altijd makkelijk. Voor de een makkelijker dan voor de ander. Maar de meeste mensen zouden het toch wel weer doen.
Er zijn sommige mensen die het echt niet zouden moeten doen. Als je zo ongelukkig wordt en zo verdrietig wordt, dat je het gevoel hebt dat je wegkwijnt. Aan de andere kant, doe het wel. Want ja, werken is niet zaligmakend. Het is een avontuur. Het is best wel een prettig avontuur. En het levert je ook zo'n mooie levenservaring op, dat ik dan denk van, doe het wel. Heb een plan B, misschien een plan C, D en E.
Al met al vind ik het de moeite waard. Hoe die rekensom optelt, is natuurlijk voor iedereen anders. En natuurlijk zijn er ook tussenvormen, zoals latten, heen en weer reizen of pas komen als je als partner ook een baan hebt gevonden. Maar wat je ook doet, luister eerst naar de achterklaprubriek. Deze keer een echte Chinese celebrity-expert. We hebben het niet alleen over de laatste roddels, maar ook over waarom je deze eigenlijk moet volgen. En over de Chinese fan- en cancelcultuur.
How in every classroom there's always that one person who's always the first to know every gossip.
Volgens Chinese vriendin Sisi moet ik voor de achterklap met haar vriendin Catherine praten. Catherine is altijd als eerst op de hoogte van het laatste sterrennieuws en deelt de juice dagelijks in hun WeChat groep.
I want to say that's not true, but it is.
Samen met Sisi ga ik bij Catherine langs. Aan het einde van een maandagmiddag wachten we haar op in een vergaderruimte van haar chique compound. Catherine komt binnen met haar kleine hondje Gandalf en zegt dat ze nog even wat wijn laat komen.
Gossip is better with wine.
En even later komt een werknemer van de compound binnen met een fles wijn en 3 glazen.
Cheers, Gambé.
Cheers.
We zitten er helemaal klaar voor. Wie is deze achterklap-expert en waarom fascineert het sterrennieuws haar zo?
My name is Catherine and I'm currently doing my PhD in Peking University in psychology. So maybe that's why I love to gossip. It's related to people. I just find it very interesting. And plus, it's like a very good distraction for me to not write in my PhD paper.
I get that. I also look for a lot of distractions to not work on my podcast. And who are you following?
A lot. I think I follow like 3,000 people on Weibo and like 2,000 people on Instagram. So yeah, it's a lot to keep up with.
Gelukkig maakt Weibo al dit werk iets makkelijker met een speciale roddelsectie. Die Catherine iedere ochtend raadpleegt als ze wakker wordt en gedurende de dag ververst.
There's this column on the searching bar on Weibo. It's called 热搜, like the hot search. So I normally just check the hot search and see, you know, what's going on today. Like, for example, there are top 10, 热搜 top 10 hot searches. It's like the top 10 gossip or news that happened today. Yeah. Like an emperor every morning and I just know what's going on in my territory.
Zo houdt keizer Catherine nauwkeurig in de gaten wat er allemaal gebeurt. En niet alleen in China.
You're following the Western, so to say, celebrities, but also the Chinese ones. Are these two different worlds or are they pretty similar?
Well, I mean, gossip is gossip. It's just all these kind of things. Infidelity, who's dating whom. But I think in China, when a celebrity does drugs, it's a huge thing. You will be canceled because of it. But in the Western culture, it's not a big thing at all.
All the fans would be very disappointed if their idol does drugs.
Yes, I would say so. People definitely think drugs is a very serious thing and they would never touch it, not even weed.
What's the very hot item of today that you read today?
Yeah, actually, something happened today. Do you know, Cici? It's about Arthur Chen.
Who's Arthur?
Arthur Chen is the son of the director.
Oh, Chen Kai-ge?
Uh-huh.
Oh, see? I didn't even see the case in point.
But it's actually a very popular subject today.
Really?
Yeah, because let me give you guys a little background of him. He's the second son of Chen Kai-ge, which is a very famous international director. His most famous work is called Farewell, My Concubine.
In deze internationaal geroemde film volg je 2 mannelijke Beijing opera spelers vanaf hun jeugd dwars door belangrijke historische perioden in China.
And this is his youngest son. And he, of course, joined the family business as an actor. And today, news broke out that he allegedly slept with one of his fans, the girl. And supposedly, she's married. And her husband sold the picture of her on the same bed with Arthur sleeping, like, half naked.
It happens so often, like, so many girlfriends and wives these days after they break up.
Yes, yes. Because I think they found that it's a very useful tool for them to get their voices heard. Because if your spouse is a celebrity, you don't have much voice. So for people to hear your side of the story, social media is the only way.
Terug naar Arthur.
His fans are really worried because if this is confirmed, maybe he will be canceled. All his shows, his coming shows might be canceled. Yeah.
So if you have like wrong behavior, quote unquote, you're canceled. You kind of need to live sort of example life for you to stay famous in a good way.
Yeah, you will definitely be canceled if you have any wrongdoings and you got found out by the public. Technically speaking, if you sleep with someone, it's not a crime, but it's definitely not morally accepted. Especially as a fan, you guys are not equal. So fans, they cannot accept that my idol is sleeping with a fan. Because in China or like in the idol culture, you're not supposed to sleep with anybody. You're not supposed to be in a relationship because you already devoted yourself to your fans. Your fans are your other half.
So this Arthur is single?
He said he was single. He said he never had a relationship. You know, he created this good boy image. Of course, I don't believe a 20-year-old handsome boy. He's human. He definitely has needs. But the fans don't want to believe that. They want to believe their idol, their gogo, just staying home playing video games and just love the fans and just not having sex with random people.
Celibacy almost.
Yeah, like celibacy almost. That's what the fans want to believe. So it's very hard for them to find out that their idol is sleeping around.
Would you consider yourself a fan or just someone who likes to follow all this as an outsider? Are you one of these fans?
I know. I'm definitely an outsider just looking at all the gossips. Because I don't believe the whole fan mentality, as in you cannot allow your idol to be in a relationship just because you like him.
If someone just gets into a relationship and lives happily ever after, that could also be a reason to cancel someone.
There's this guy called Lu Han. He's a K-pop star. He announced his relationship with this other celebrity girl.
Toen Lu Han bekend maakte dat hij een vriendin had, deed dit zoveel stof opwaaien dat Weibo-servers het niet meer aankonden en er 2 uur uit lagen. Sommige fans vonden het zo erg dat ze dreigden zichzelf iets aan te doen.
He lost a lot of fans. And he lost a lot of contracts, you know, because his business value has gone down. But, you know, that's his choice. So it's not like you cannot have a relationship, but the celebrities have to be prepared that if the people found out, or if you want to announce it publicly yourself, there will be consequences. Your fans might not want to follow you anymore.
So it's a really interesting fan relationship because people are your fans. They adore you, but they don't actually want you to be happy.
Exactly. I think it's very unhealthy. But I think there's another way to see it. Because to be fair, if you are an actor that's really good at your job, like really good at acting, you get all the awards, you can do whatever you want. Because you're not afraid of losing your fans, because your fans love you for your work ability, essentially, not because how cute you are. But for the young celebrities, a lot of them are not just actors or singers, they're idols. Idols means that you devoted yourself to your fans. If you're an idol, your fans spend money on you, so they feel like they have the right to ask you not to be in a relationship.
De Chinese fancultuur staat bekend om de intensiteit en enorme toewijding aan beroemdheden. Toegewijde fans volgen hun idool door het hele land, soms tot stalken aan toe. 2 fans werden gearresteerd voor het plaatsen van volgapparatuur op de auto van een beroemde acteur. Ook zijn fans bereid om veel geld neer te leggen om hun idool te steunen. Bijvoorbeeld door 1000 exemplaren van 1 album te kopen of van producten van merken waarmee diegene samenwerkt. Hier staat dus wel tegenover dat een beroemdheid niet in opspraak komt. En daarom nemen sterren ook online steeds minder risico.
Early Weibo days, they just post anything. They're like a normal human being with normal emotions. They just post anything about their lives. But nowadays, since the cancel culture, the celebrities don't post their personal lives on Weibo anymore. They just post stuff about their new shows and appreciation of their fans. That's it.
Because anything can be understood in a wrong way.
Exactly. And they don't want to hurt their business values.
Extra jammer voor Catherine, want zij is niet zo geïnteresseerd in die brave kant of hun nieuwe album.
I would say that's less of an interest. To be honest, other than the people that I actually really like for their work, I don't really care what their new project is.
More the dirty juice.
Secret, yeah, exactly. That's what it makes them human. That's why you feel like you're connected with them, because everybody cheats.
Yeah, that's actually interesting. Do you judge them or do you feel like they're human and maybe looking at it from your psychology expertise? What do you think when you are reading all of this dirt?
I just see it as a very normal thing. I think a lot of fans get very disappointed when they found out that their idol is not as perfect as they think, that they cheated or they do drugs. But even their idols, they're still human. They're just like anybody else. So it's normal for them to cheat, to do drugs. So I think it's normal, but I also do understand why fans idolize the celebrities. And that's why they held a higher standard for them. Also, some people think that because they're public figures, you know, their words and their actions have a bigger influence on the young people. So they should behave, which is true because they do get a lot of money out of being an influencer. But people are people. I don't think that's going to happen. Yeah.
And do you ever compare
your daily life to the lives of the people you follow, or is it relatable?
Oh, definitely. Like, for example, Shakira just got divorced because her husband was cheating and he married Shakira. Like, she's perfect. So, like, if her, even her husband cannot keep his pants, you know, on, then I guess if my husband ever cheated, I can kind of understand, because since I'm not Shakira. I'm just saying this, joking, like, I'm just saying this as in, like, don't be too hard on yourself.
Do you ever see yourself not following this, or do you think you will follow this for the rest of your life?
I think I will follow it the rest of my life, honestly. I hate to say it, but...
Why? We just learned that it's really helpful.
It's too time-consuming, I have to say. I know too much. I have all these useless information in my head. And I thank you for, you know, inviting me on this podcast so I can talk about it. Because else I just have this knowledge in my head and for no use. Yeah.
Believe me, it's a win-win situation.
Catherine is duidelijk op de hoogte, dus we gaan zeker nog meer van haar horen in deze rubriek.
Thank you so much for this interview. Thank you, Cici, for making it happen.
Hey, I had so much fun.
Me too.
Dit was deel 2 van aflevering De Partner van Beijing in Beijing, de podcast. In de volgende aflevering neem ik je mee in een van de belangrijkste verschillen in de Chinese en Nederlandse cultuur. De grote druk die in het onderwijs op Chinese jongeren ligt. Heel veel dank voor alle leuke reacties die je krijgt op deze podcast en de fijne recensies in Apple Podcast en Spotify. Dat motiveert me enorm om nog meer mooie afleveringen te maken over China en het expatleven. Voor nu, tot aflevering 4. Naast Hadewig, Sheila, Tjitske, Stefan, jou en Catherine die je hoorde in deel 1 en 2 van deze aflevering, wil ik tegen nog een paar mensen xie xie zeggen. Dat is Chinees voor dankjewel. Jaco voor de Jingle, waar ik elke keer weer van geniet. Roland en Maaike voor het terugluisteren en bekritiseren van al mijn afleveringen en ook deze. Ewout, ook nog een keer in deel 2. Bedankt dat je mijn eerste fan was. En Timo, die me bij iedere inzinking weer helpt relativeren. De audio werd mede mogelijk gemaakt door Greenkern. Wil je meer weten over innovatie in China? Kijk eens op hun website www.greenkern.com.